Zoals gezegd, als u nog een vraag hebt, u mag hem schriftelijk door laten geven naar voren, maar ik neem aan dat de meesten die vraag wel zo hardop willen stellen. En ik hoop dan te proberen die te beantwoorden. Wie mag ik van u het woord geven? Gaat uw gang, broeder. Ja. Ja, ik val het even samen voor de geluidsopname. U zegt, soms is ontvluchten, waar het hier over gaat in dit hoofdstuk, wel een heel makkelijke weg. Soms moeten we helemaal niet vluchten, soms moeten we juist strijden en stand houden. Nou, dat is ook wat ik straks zelf geprobeerd heb te zeggen, maar dankzij uw vraag kan ik er nog een paar gedachten aan toevoegen. Ons probleem is dat wij soms vluchten waar we hadden moeten stand houden. Ik sprak vanmorgen met een jonge man die in een gemeente zit waar hij het erg moeilijk heeft. Want de gemeente is een beetje in tweeën uit elkaar gevallen. En nu is daar een soort commissie in het leven geroepen om te proberen die twee partijen bij elkaar te brengen. En hij is gevraagd om daar ook in plaats te nemen, maar hij wou niet. Want hij bekeek die commissie en hij dacht dat wordt niks. Ik zei, waarom blijf je in die gemeente? Ja, hij zei, maar ik probeer nog iets goeds te doen. Ik zei, nou moet je toch ophouden. Je krijgt dat op een presenteerbaadje aangeboden. Om plaats te nemen in zo'n commissie. Waar je meer goed voor die gemeente kan doen op dit moment dan op enige andere wijze. Je mag niet bij voorbaat die commissie al afschrijven omdat ze zus denken of zo denken. Nou, dan ga jij er juist in zitten om ze te sturen in de richting die jij voor de goede houdt. Nou, daar zou die nog eens ernstig over nadenken. Deze jongen was bezig weg te vluchten voor een verantwoordelijkheid die naar hem toe kwam. En hij presenteerde dat ook op een geestelijke wijze en dat meende hij ook. Hij meende dat hij daar beter maar niet aan mee kon doen. Maar dat was vluchtgedrag. En je ziet dat vaak. Als het moeilijk wordt in een gemeente, komen er twee partijen over elkaar te staan en een derde partij die vlucht. Dat zijn de mensen, dat kan je soms psychisch ook wel begrijpen, die kunnen niet tegen die moeilijkheden en die gaan dan maar liever weg uit zo'n gemeente. En dan gaan ze naar een andere gemeente waar het rustiger is. Totdat daar ook moeilijkheden ontstaan en dan vluchten ze weer. Er is heel veel vluchtgedrag waar gelovigen meer zouden moeten stand houden. Ik heb het nou niet over mensen die psychisch zo kwetsbaar en zwak zijn dat ze nergens tegen kunnen. Dat geldt me voor een hoge uitzondering. Er zijn heel veel situaties waarin we zouden moeten stand houden. Weerstaat de duivel, niet vlucht voor de duivel, never. Weerstaat de duivel, citeerde ik uit Jacobus en uit 1 Petrus. En Paulus zegt dat ook, als je de goede strijd, dan moet je stand houden. Je moet niet dan op je lauweren gaan rusten, je moet stand houden, want de duivel zal opnieuw aanvallen. Houd stand, ga niet vluchten. In de wapenrusting van Efeze 6 is geen rugdekking. Er is wel een borstharnas, maar er is niks voor de rug. Dus je kan niet vluchten, want dan keer je je kwetsbare rug toe aan de vijand. Dus dat kan je niet permitteren. Die hele wapenrusting is erop gericht dat je met je gezicht naar de vijand blijft staan en blijft weerstand bieden. Maar er zijn ook situaties dat mensen weerstand bieden waar ze hadden moeten vluchten. Als iemand de strijdkreet wil rondbrengen in Amsterdam, op de Walletjes, hij is van het leger de Zeils bijvoorbeeld, dan moeten dat geen mannen zijn. Mannen moeten op de Walletjes in Amsterdam de strijdkreet niet bezorgen. Of wat voor lectuur dan ook. Die mannen zeggen, maar wat het schrift zegt toch dat wij moeten stand houden in de verzoekingen. En dan zeggen we nee, je moet stand houden tegenover de vijand. Als een verzoeking op je afkomt, waarvan je weet dat je kwetsbaar bent, anders ben je geen man. Als je daarin kwetsbaar bent, dan moet je wegvluchten. Je mag niet eens je in dat gevaar begeven. Dat laat je maar aan de zusters over die daar de strijdkreet verspreiden. En zo gebeurt het daar natuurlijk ook. Er zijn dus situaties waarvan je weet dat als ik hier blijf zitten, dan ga ik voor de bijl. Jozef hield constant die vrouw van Potifar op een afstand. Tot het moment dat ze hem vastgreep bij zijn kleed. En er was geen ontkomen meer aan. Zonder buitengewoon onhoffelijk te zijn. En dat was dan ook heel moeilijk geworden. Dus het enige wat hij kon doen was vluchten. En nogmaals, dat is voor ons het belangrijke. Wij moeten leren stand houden waar we moeten stand houden. En we moeten leren vluchten wanneer we moeten vluchten. En het belangrijkste is om te leren wanneer je het een moet doen en wanneer je het ander moet doen. Maar u hebt volkomen gelijk. Er zijn te veel mensen die vluchten voor verantwoordelijkheden. sommige gemeenten is het zo verschrikkelijk moeilijk om ouderlingen te vinden. Omdat men vlucht voor die verantwoordelijkheden. Men heeft liever een stil en gerust leven, om een tekst uit 2 Timotheüs 2 te misbruiken. En dan tenslotte zijn dan een paar mannen wel bereid, maar dat zijn niet per se de meest geschikte mannen. Want de mannen die de Heilige Geest wellicht op het oog had, die willen niet. En dan komen de mannen aan bod die de Heilige Geest misschien niet op het oog heeft. Ja, omdat er niemand anders te vinden is. Dat zijn heel moeilijke situaties. Wegvluchten voor verantwoordelijkheden kan je nooit verdedigen met een beroep op dit soort schriftplaatsen. Hier gaat het om vluchten voor verzoekingen. Waarvan je weet als je jezelf kent, ik mag me daar niet in begeven, want ik ga onherroepelijk voor de bijl. Oké, wie heeft nog een andere vraag? Niels. Ja, dat laatste met name. Ja, deze broer vertelt ons dat hij zijn kinderen geleerd heeft dat ze 10% moesten geven. Ik herinner me nog mijn allereerste zakgeld. Dat was het vorstelijke bedrag van 50 cent. Even voor de jongeren onder ons, dat is 22 euro cent. Nee, wat is het? 23 euro cent of zoiets. Ik weet het nou al niet meer. En daar heb ik 10% van in de collecte gedaan. Het was als het penningske van de weduwe, maar dit keer kreeg ik geen geld van mijn moeder om in de collecte te stoppen. Dat leert je wel om dat je wel gebaar te maken van in de collecte te stoppen, maar het is natuurlijk geen offer, want het is het geld van je ma. Maar goed, zo gaat het bij kleine kinderen. Totdat ik mijn eerste zakgeld kreeg, ik weet niet meer hoe ik oud was, maar ik was heel jong. En ik heb van dat bedrag 10% in de collecte gedaan. En ik zeg niet dat dat fout was. Ik zeg alleen met het inzicht dat ik nu heb, had ik beter misschien 20% kunnen geven. En voor te vragen hoeveel ik van die 50 cent voor mezelf mocht houden. Kijk, het gaat mij vooral om, en dat is in heel veel gemeenten een enorm probleem, waar de leiding van de gemeente daar geweldig op aandringt. En ik zou bijna zeggen daarover dramt, dat je geen lid van die gemeente kan worden als je niet bereid bent 10% van je bruto salaris af te dragen aan de kerk. Dan zeg ik, ja broeders, ik kan me dat wel voorstellen. En een actieve gemeente die heeft een groot budget nodig voor de vele, vele projecten, vind ik geweldig. Maar jullie kunnen het niet bijbels hard maken. Het enige wat ik kan zeggen is, je hebt als gemeente in zekere zin het recht om zulke eisen te stellen. Want als iemand niet aan die eisen wil voldoen, dan gaat hij maar een andere gemeente zoeken. Dus als een gemeente zegt, luister, wij willen een dergelijk type gemeente zijn. Met geweldig veel geestelijke doelen en daarvoor verwachten van onze mensen 10%, is goed. Maar als ze zeggen dat is bijbels, dan zeg ik, ho, dan hebben we nog even een kleine discussie. Want het bijbelse, dat halen ze dan uit het Oude Testament. Maar de positie van Israël daarin was een heel andere dan die van de gemeente in het Nieuwe Testament. Onze geestelijke zegeningen zijn in de hemelse gewesten, zegt Efeze 1 vers 3. En als je de lijst van zegeningen opsomt in Deuteronomium 26 bijvoorbeeld. En Leviticus aan het einde vind je dat ook. Dat zijn allemaal aardse zegeningen. De vrucht van je vee, van de moederschoot, van je baktrog en je land en weet ik het allemaal. Het is allemaal aardse zegen. Het gaat allemaal over welvaart. God beloofde dus dat ze in een land zouden wonen van melk en honing. Waar ze geweldige oogsten zouden halen. Dat is alles van aardse zegeningen. Hij zegt alleen, alles wat ik je geef, alles wat ik, daar vel ik 10% van terug. Maar in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester zien wij dat de Heer Jezus zegt, luister, wij zijn alleen maar rentmeesters. Dat is een heel bekend begrip, ook in de christelijke politiek. Wij zijn rentmeesters, dat wil zeggen, alles wat wij hebben, daar zijn wij slechts beheerders van. Geen eigenaars. Eigenaars zijn we van onze geestelijke zegeningen. Die zijn ons geschonken, die zijn ons rechtmatig eigendom. Daarom zegt hij in Lucas 16, wie zal u het uwe geven? Dat is datgene wat we werkelijk zelf bezitten, omdat we het gekregen hebben. Ik lees het even voor. Als u dan in de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, dus in het beheren van het geld, wie zal u het ware toevertrouwen? Dat is het ware leven, het werkelijke leven in 1 Timotheüs 6. En als u in dat van een ander niet trouw bent geweest, dat is over onze aardse zegeningen, waarover we slechts rentmeesters zijn. Wie zal u het uwe geven? Je bent rentmeester over dat wat van God is. Dat is niet jouw bezit, maar jouw bezit is wat anders. Alleen, hoe kun je je geestelijk bezit, je eigendom werkelijk in bezit nemen als je zo vast zit aan dat waarover je alleen maar rentmeester bent? Dus Niels, denk er nog eens over na. Hoe oud is de jongste bij jullie? 10. Oké. dan is het nog enigszins de moeite waard om erover na te denken voor die kinderen. Nog een laatste vraag. Broeder David. Oh, ja. De vraag was, problemen in het heden hebben te maken met moraal in het verleden. Nou, wat ik gezegd heb, dat is ongeveer dit. Als mensen afwijken van de rechte leer, als iemand op een bepaald moment met een dwaalleer komt. Echt een, en ik zeg dan niet over iets van secundair belang, maar werkelijk over de fundamenten van het christelijk geloof. Dan kun je je afvragen, van, hoe komt het nou? Is dat nou zo dat iemand in de Bijbel heeft zitten studeren en toen dacht, we hebben dat allemaal heel verkeerd gezien, het zit heel anders, zo zit dat. En Paulus zegt, dat is niet zo. Zo gaat het niet. Het is niet een intellectuele keuze die ze maken tegen de waarheid. Daar zit een moreel probleem achter. We hebben dat gezien, ik lees dat nog één keer voor in 1 Timotheüs 1 al. Als Paulus daar zegt, dat is heel merkwaardig. Terwijl je het geloof behoudt, dat is 1 vers 19, en een goed geweten dat sommigen van zich hebben gestoten, dat goede geweten. Waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. Schipbreuk leden ten aanzien van het geloof, dat betekent dat je in dwaalleringen terechtkomt. Maar hoe is dat begonnen? Doordat ze een goed geweten van zich hebben gestoten. Het begon met een slecht geweten. Het begon met morele afwijkingen. En dat is zo boeiend, want je hoort dat bijna nooit. En dat klopt, dat kan ik ook wel begrijpen. Binnen de theologie gaat het om het intellectuele gesprek. Gaat het om argumenten. Maar in de gemeente hebben we diepere lagen aan te boren. En je kan natuurlijk niet zomaar tegen iemand zeggen, oh, dat jij die leer verkondigt, dat zal vast wel zonde in jouw leven zijn of zo. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Maar je moet daar wel ernstig rekening mee houden. En hier in hoofdstuk 6 hebben wij datzelfde gezien. De mensen die afwijken van de rechte leer, daar worden allerlei morele afwijkingen aan gekoppeld. Twist, ziekte, woordenstrijd, afgunst, twist, lastering, kwade vermoedens. En dat is heel belangrijk, omdat de ware leer niet alleen maar een stel correcte leerstellingen is. Dat is een heel intellectuele benadering. De rechte leer heeft te maken met een recht leven. De rechte leer kan nooit geïsoleerd worden van het rechte leven. Het leven naar de godsvaardige vrucht. De rechte leer zie je in een godvruchtig leven. De grootste godsmannen, als het ging om de zuivere leer door de eeuwen heen, dat waren ook godsmannen, godvruchtige mannen. En daar is een koppeling tussen. Je kunt geen mannen aanwijzen in de geschiedenis die een liederlijk leven hebben geleid. Maar goed, dat zien we dan maar door de vingers, omdat ze zo fantastisch de zuivere leer hebben bewaard. Om maar één voorbeeld te noemen, Karel Barth geldt als de grootste theoloog van de 20e eeuw. Hij heeft 5500 pagina's dogmatiek achtergelaten, kleine dichtbedrukte bladzijden, grote bladzijden met kleine druk. Enorm. Wordt zeer gewaardeerd, wordt zeer overgeroemd. Niet iedereen is met alles eens. Maar op een aantal punten gaat dat werk scheef. En je kunt dat nooit loszien van het feit dat hij zijn vrouw jarenlang bedrogen heeft met een andere vrouw in zijn leven, die ook met naam en toenaam bekend is. Ik ken haar naam niet, ik hoef het ook niet te weten. Die kun je niet losmaken van elkaar. Het bestaat niet dat God iemand begiftigt met geweldige inzichten, die ons geweldig helpen om de zuivere leer vast te houden, terwijl die tegelijkertijd een dergelijk leven leidt. Ik geloof dat niet. En ik geloof dat Paulus ons dat hier ook heel duidelijk aangeeft. Morele afwijking en leerstellige afwijking gaan hand in hand. Waar iemand de fout in gaat, en dan gaat het echt over de fundamenten, waar iemand de grondslagen aantast, moet je afvragen, wat is in het leven van zulke mensen gebeurd? Waar ging het mis? En Paulus geeft hier aan, het ging op een moreel punt mis, niet op een intellectueel punt. Goed, vrienden, het is 9:30. Ik stel voor dat we het hier afronden. Dat we samen deze samenkomst met gebed afsluiten. En dan kan ieder zijn weegs gaan of haars weegs. En voor degene die dat willen, is er koffie. Laten we samen de Heere danken. Trouwe God, wij danken u voor het heerlijk onderwijs van uw woord. Zo rijk. Zo praktisch, zo direct betrokken op ons alledaagse christenleven. Geen hoogverheven abstracte waarheden die zweven boven de mensen. Maar heel concreet, het gaat over onze godsvrucht, over onze toewijding, over ons leven met u, over ons leven, ook in moreel opzicht, een leven van godsvrucht, een leven in de navolging van de Heer Jezus Christus. En alleen zo kunnen we ook bewaard blijven bij de rechte leer. En worden we behoed bij al die ten onrechte zogenoemde kennis. Bewaar ons zo heel dicht bij u, Heere God. Zegen ons op al onze wegen dat we niet in allerlei verzoekingen terechtkomen die ons van u afvoeren. En als we erin dreigen terecht te komen, geef ons de genade om te vluchten. Heere God, bewaar ons dicht bij u. We danken u voor uw woord. En voor alles wat u ons daaruit hebt willen leren. We vertrouwen ons aan u toe ook als we naar huis gaan. Bewaar en zegen ons in alle dingen. En breng ons ook een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar. We zien uit naar wat u ook dan weer wil geven. We prijzen uw heerlijke naam. Amen.